Hoewel de baan uit rode en blauwe kleuren bestaat, is Paul Ricard normaal gesproken een vrij kleurloos weekend. Maar dat was vandaag niet anders. En Ronald, ik zie dat je voor de gelegenheid, nou ja, het is niet Paul Ricard, maar je Monaco shirt hebt aangetrokken, dat ligt er vlakbij. Ja. Het viel niet tegen, hè, vandaag?
Nee, eigenlijk niet. Hè. Paul Ricard is normaal, vorig jaar was ook goed trouwens, hè, maar is normaal slaapverwekkend saai bijna. En dit is denk ik ook de voorlopig laatste editie geweest. Maar qua amusementswaarde scoorde deze voor een Franse Grand Prix tamelijk hoog. Al moet ik zeggen, het had nog beter kunnen zijn. Dat hangt eigenlijk vrij nauw samen met een analyse, een textuele analyse die ik vanochtend voor de site geschreven heb. En precies dat kat-en-muisspel zagen we ook terug, heel mooi in de eerste stint. Hè? Max Verstappen veel sneller op de rechte stukken. Charles Leclerc sneller in die derde sector. Is eigenlijk wel een beetje het beeld van dit hele jaar. Maar ik ben dus in de data gedoken en het was dit weekend echt extreem. Ik heb die kwalificatieronde waar we het gisteren over hadden, hè, er nog een keer bijgepakt met die slipstream van Carlos Sainz. En zelfs in die ronde was Max Verstappen op dat ene rechte stuk nog 1/2 tiende sneller. Dus zonder slipstream was hij nog sneller dan de Ferraris met slipstream. Nou ja, dat zegt denk ik eigenlijk alles. Maakt het een heel leuk gevecht. En wat ik zei, het had leuker kunnen zijn als het beslist was op bandenslijtage. Namelijk als Leclerc na zijn stop achter Max Verstappen terecht was gekomen, maar wel met nieuwere banden. Nou, dat gevecht had ik heel erg graag willen zien. Ik denk de mensen thuis ook. Maar goed, één factor werkt er niet helemaal mee vandaag.
Nee, want laten we daar meteen maar naartoe gaan. De crash van Charles Leclerc. Ja. Eigenlijk het moment van de wedstrijd wat alles op zijn kop zette. Was het nou een fout, een technische fout? Want hij zei wat over het gaspedaal. Of ja. Was het een eigen fout?
Ja, dat laatste uiteindelijk. Hè. De verwarring kwam precies wat jij zegt. Kwam door zijn melding over de throttle. En dan denkt iedereen, oh verrek, dat is net als Oostenrijk. Het gaspedaal blijft hangen op 20%. Daardoor raak je in één keer die achterkant kwijt en ben je gezien. Nou, zowel Leclerc als ook Mattia Binotto zeiden na afloop, niks van dat alles. Met de kennis van nu, alles wordt nog beter geanalyseerd in Maranello. Maar met de kennis die wij nu hebben, lijkt het daar niet op. En lijkt het een volledige rijdersfout van Charles Leclerc. Waar ging die melding dan wel over? Nou, het ging meer over daarna, want Leclerc zei, daar ging iets mis met het gaspedaal en de koppeling werkte ook niet, want ik wilde hem in de achteruit krijgen, omdat de schade helemaal niet zo groot was. En dat lukte niet, dus daar ging die melding over en niet over de crash zelf. Die crash zelf, ja, Leclerc zei, dit is eigenlijk het tweede moment waarop ik het dit jaar echt laat liggen. Hij zei, door rijdersfouten heb ik 32 punten misgelopen, 25 hier, 7 in Imola, hè, waar hij te gretig was in de slotfase. En als ik aan het eind van de rit 32 punten tekort kom, dan sla ik mezelf echt voor de kop. Nou, het goede nieuws, althans, het is eerder slecht nieuws, maar het goede nieuws voor hem is dat het gat nu wel iets meer is dan die 32. En daardoor wordt er bij Ferrari ook niet naar elkaar gewezen, hoor. Mattia Binotto zei na afloop, ja, dit was een rijdersfout. Maar wij zijn nu wel de laatste die hem daarop aan kunnen spreken. Omdat wij ook al een aantal DNF's hebben gehad door de betrouwbaarheid van de motor. Of beter gezegd, het gebrek aan betrouwbaarheid. Dus ja, het is een complete zof, een complete off-day voor Ferrari. Maar er wordt intern niet naar elkaar gewezen.
Ja, die complete off-day die maakte ze aan de pitmuren en in de fabriek in Maranello compleet. Want ja, ik zeg het niet graag, maar ze hebben... Nee. Als ze iets niet kunnen bij Ferrari, en dat laten ze al jaren zien, dan is het de strategie op orde hebben. Vandaag was Sainz het bokje, want dat liep ook voor hem meten.
Nee, absoluut niet. Hè, het begon natuurlijk al, dat was dan de uitvoering door de pitcrew, maar die stop die klopt natuurlijk van geen kant. Hè, de eerste viel te langzaam, dan nog die unsafe release erachteraan. En waar jij op doelt is die tweede stop, en dat is zo mogelijk de domste zet van de dag. Al denken ze daar bij Ferrari anders over. En ik snap ook wel dat Mattia Binotto zijn eigen stratege verdedigt. Hè. Die ga je ook niet publiekelijk afvallen. Maar hij werd na afloop gevraagd van ja, die tweede stop van Sainz heeft toch eigenlijk nog een podiumplek weggegooid bij jullie? En toen zei hij, nee, absoluut niet. Want wij hebben gewacht om een goed beeld te krijgen van de bandenslijtage. Die hadden we. En daardoor vonden wij het te link om op mediums uit te rijden. En zei Mattia Binotto, volgens onze berekeningen had Carlos ook geen 5 seconden gepakt op George Russell en Sergio Perez, die hij wel nodig had door zijn unsafe release. Nou, daar zet ik tegenover dat hij die 5 seconden wel vrij makkelijk had gepakt, omdat Perez's banden er nog veel slechter aan toe waren. Perez had helemaal geen pace, maar door die topsnelheid van Red Bull was Perez een ideale buffer tussen Sainz en Russell. Dus ja, die 5 seconden had hij bijna cadeau kunnen krijgen. En ik snap heel weinig van die call. Vooral omdat hier op Paul Ricard de aller slechtste plek is van de hele kalender, van de hele Formule 1 seizoen, overal waar we heen gaan, is dit de slechtste plek om een onnodige stop te maken. Puur omdat die pitlane extreem lang is. En omdat ze dit jaar de snelheid in de pitlane verlaagd hebben naar 60 km per uur. Nou, dat hebben de mensen thuis ook wel gezien. Normaal duurt zo'n stop ongeveer 20, 21 seconden. Nu was iedereen richting de 30 kwijt. Ja, dat maakt het verlies extra pijnlijk. Dus ik had als Ferrari zijnde altijd geprobeerd om het maar te redden. En dan denk ik zelfs dat Carlos Sainz nog gewoon het podium had mogen beklimmen. Dus ja, malaise compleet, laat ik het zo samenvatten.
Ja, achteraf had zei Sainz ook van ja, ik had het risico wel willen nemen. Ja, maar ja. Hij verdedigde ook de strategie. Hij zei ja, ik begrijp wel waarom ze het gedaan hebben. Want ze wilden natuurlijk de banden gewoon goed houden. Ze wilden een eventuele klapband voorkomen.
Ja.
Ja, dan gaan we naar de racewinnaar van vandaag. Dat was Max Verstappen. Ja, in het begin speelde die wat met Leclerc. Of in ieder geval, Leclerc was het was een mooi gevecht was gaande. Leclerc viel weg en daarna verdween Verstappen aan de horizon. 10 seconden voorsprong op Hamilton uiteindelijk. 63 punten is het verschil nu in de kampioenschapstand. Hoe reageerde hij in afloop?
Ja, dit was bijna een walk in the park. Al was de vraag natuurlijk na afloop, wat als, weet je wel? Wat als we dat mooie gevecht wel hadden gekregen? En zei Max ook van ja, ik heb geen idee, want dat zullen we nooit weten. Maar hij had wel bijzonder veel vertrouwen in het eigen pakket. Hij zei onze race pace was goed. En wij hebben ook daadwerkelijk geleerd van Oostenrijk. De hele spec waar Red Bull hiermee reed was anders. Hè? In Oostenrijk reden ze met iets meer downforce, een andere achtervleugel. Hier reden ze weer met de Jeddah achtervleugel, dus veel minder downforce. Nou, hij zei, daardoor had ik inderdaad dat wapen op de rechte stukken. Maar qua bandenslijtage was hij niet helemaal zeker bij de start. En dat verklaart ook meteen waarom hij er zo bovenop zat in de eerste ronde. Hij zei, ik wilde meteen prikken, meteen voelen hoe mijn banden daarop zouden reageren. En zei Max, toen vernam ik al, na een ronde of 3-4 heel dicht achter Leclerc rijden, dat mijn banden zich een stuk beter hielden dan in Oostenrijk. Dus eigenlijk bij Red Bull was er een en al optimisme. En eigenlijk was het scenario zo geweest dat Leclerc natuurlijk na zijn stop achter Max was gekomen. En dan hadden we weer een soort Miami-spelletje gehad. Namelijk Leclerc op betere banden, maar Max met die topsnelheid als wapen. Dus dat was leuk geweest, maar goed, uiteindelijk walk in the park, prima. Alleen fysiek was het een vrij zware race. De coureurs zijn ongeveer 3 kilo kwijtgeraakt, alleen al aan vocht.
Hoeveel tijd heb ik daar gaan racen in Zuid-Frankrijk?
Nou ja, dat valt mee toch? Nee, maar weet je, dus eigenlijk fysiek was nog de grootste uitdaging. Maar verder had Max na die crash van Leclerc niks meer te vrezen.
Ja, ik zei net, het verschil in het kampioenschap is nu 63 punten. Zelf hield Verstappen zich nog een beetje in toen de vraag werd gesteld over, ja, is de titel al binnen? Ja, hoe kijk jij daarna? Dit gat is nu zo groot. Er moet wel heel wat gebeuren en willen die twee weer bij elkaar komen.
Ja, exact. Kijk, uit mijn hoofd is het verschil vorig jaar tussen Hamilton en Verstappen, het grootste verschil was 33. Nou ja, we hebben dit jaar al grotere swings gezien. Hè? 46 heeft Max er al achter gestaan na Australië. Dus het kan heel snel gaan, maar dit is nog wel weer een schepje erbovenop. En dit past ook niet bij de trendlijn, hè? Zeg maar dat het nu nog een keer gaat omslaan. Want Red Bull heeft de betrouwbaarheidsissues, het blijft even afkloppen, maar die hebben ze redelijk goed onder controle. En het team dat nu recent de fouten gaat maken is Ferrari. Dus de trendlijn is juist deze kant op en niet de andere kant op. Dus ja, dit is misschien wel wat de Duitsers een Vorentscheidung noemen, ondanks dat het nog voor de zomerstop is. En wat jij zei klopt, Max was zelf, die houdt een enorme slag om de arm. Max zei in de persconferentie na afloop van nee, ook wij moeten scherp blijven, wij moeten met updates blijven komen. En daar blijft Max op hameren, wij moeten vooral onze kwalificatiesnelheid verbeteren. Hij zei over 1 ronde zijn we eigenlijk gewoon niet goed genoeg. Ook omdat die auto te zwaar is. En ja, ik heb het vorige week uitgelegd. Maar als je alle brandstof eruit haalt en het op de limiet gaat, dan voel je dat extra gewicht eigenlijk nog zwaarder doorwegen. Dus zei Max, dat blijft een heel groot handicap. En ook een groot handicap misschien voor Hongarije, waar de kwalificatie wel eens heel belangrijk kan worden. Dus ja, Max zit werkelijk in een zetel voor titelverdediging. Maar zelf blijft hij scherp en dat moet natuurlijk ook.
Ja, overwinning dus voor Verstappen. Zijn teamgenoot Sergio Perez eindigde als 4e. Had achteraf, zei hij zelf, pech met virtual safety car. Er waren wat dingen misgegaan met het systeem. Maar eigenlijk zat hij er ook niet heel lekker in. Al het hele weekend niet trouwens.
Nee, ik weet nog dat ik intern zei. Nou, Paul Ricard is meestal slaapverwekkend saai. Maar Sergio Perez is daarom 5-3 al mee begonnen. want die start was natuurlijk heel slecht. Hij kwam niet goed van zijn plek. Dat kan nog gebeuren, maar ik vond Perez sowieso een vrij apathische indruk maken. Eigenlijk hoe agressief hij in de duels was in Abu Dhabi, wat natuurlijk het allerbeste voorbeeld is. Zo een beetje lam geslagen was hij vandaag. Ook hij had dat wapen van die topsnelheid. Maar hij heeft er eigenlijk in het duel met Hamilton nagenoeg geen gebruik van gemaakt. Een paar rondjes aangedrongen en toen was het al klaar. En dat terwijl Mercedes heel veel drag heeft. Hè? Dus die zijn qua topsnelheid juist gevoelig, juist vatbaar. Nou, heeft Checo eigenlijk 0,0 gebruik van gemaakt. En je hebt gelijk, bij die virtual safety car had hij wat pech toen het weer groen werd. Want, zei Christian Horner na afloop, hij zat net tegen zijn delta aan. Hè, dan moet je automatisch liften. En toen het groen was, toen was hij net van het gas af. En Russell had wel dat momentum, waardoor het snelheidsverschil volgens Horner 30 km per uur was. Dan kun je niks beginnen. Aan de andere kant maakte hij daar ook weer niet de meest wakkere indruk. Dus laten we het erop houden dat Checo wel betere weekenden heeft gehad dit jaar.
Ja, dan gaan we even naar de mannen van Mercedes. Ze hebben uiteindelijk een dubbele podiumfinish behaald. Was na de kwalificatie van gisteren, was er even een vraagteken hoe snel ze zouden zijn in de race. Nou, natuurlijk profiteerden ze van het wegvallen van Leclerc. Hamilton reed eigenlijk gewoon een snaarstakke race, niks om aan te merken. Die viel ook niet echt op, dus die werd gewoon keurig tweede, wat ik zo straks zei, 10 seconden achter Verstappen. Russell was dus in gevecht met Perez en daar liepen de gemoederen nogal hoog op. Want Toto Wolff moest op een gegeven moment over de radio komen en zeggen van George, even kalm aan, het komt wel goed. En uiteindelijk gebeurde dat dus ook.
Ja, want eigenlijk, kijk, ik heb George ook wel hoog zitten en hij is ook een geweldige coureur. Ik denk misschien ook wel eentje van de buitencategorie, maar althans, dat mag hij laten zien, hè, nu hij naast een zevenvoudig wereldkampioen zit. Maar dit soort verrassen moet hij niet te veel doen. George moet gewoon rustig blijven. Zo rustig als hij in de persconferenties is, moet hij eigenlijk ook gewoon in de auto blijven. En zeker in dit geval, want hij had absoluut, zoals Wolff ook zelf zei, hij had totaal geen recht van spreken. Hij komt van mijlen ver. Hij komt met een uber enthousiaste inhaalactie. Ja, als dat dan zo afloopt, ja, dan moet je je verlies nemen. Dus in dat opzicht denk ik dat Wolff gelijk had en Russell absoluut niet. Over Hamilton, je had gelijk, valt niet op. Hij viel alleen op na de race, toen hij in de cooldown room achter het podium op de grond ging liggen. Nee, maar het verhaal van Mercedes in zijn totaliteit is, denk ik, dat het degelijk was. Zeker qua resultaat goed, maar niet zo goed als gehoopt. En dat valt nu een beetje weg. Want iedereen bij Mercedes zelf zegt van, nee hoor, dubbel podium, perfect, heel goed weekend, bla bla bla. Maar voor mij is er eigenlijk niks veranderd. Want Verstappen liep 10 seconden weg vooraan. Terwijl hij ook nog zijn banden veel meer aan het managen was dan Lewis. Dus dat geeft aan dat het echte verschil in race pace tussen Max en Mercedes nog vele malen groter was. En eigenlijk dat Mercedes alleen maar op die podiumplekken is beland, doordat anderen het hebben laten afweten. Nou, dat is eigenlijk de voorbije weken continu zo. En dat is ook vandaag zo. Leclerc met zijn crash. Sainz valt weg door die tactische fout van Ferrari. Perez valt weg omdat hij een off-day heeft. Ja, dan schuiven die Mercedes-mannen op. Maar qua pure pace zijn ze volgens mij absoluut nog niet waar ze moeten zijn.
Nee, nou, ze hebben in ieder geval een paar dagen de tijd om zich voor te bereiden op de volgende race. Want volgende week staat Hongarije op het programma. Ook de laatste race voordat de zomerstop ingaat. Hoe gaan ze daar naartoe? Hoe gaat Mercedes, Red Bull en Ferrari, hoe gaan ze daar, met welke instelling gaan ze daarheen?
Nou, dat wordt nog één keer een hele interessante test. En wel omdat het een compleet ander circuit is dan wat we hier voorgeschoteld hebben gekregen. De Hungaroring is eigenlijk high downforce, volle bak downforce op die auto proberen te krijgen. En in die zin, het is geen stratencircuit, maar in die zin past het heel erg bij Monaco. Dit is een vrij uniek circuit, een permanent circuit, maar waar je wel eigenlijk dezelfde karakteristiek als Monaco nodig hebt. Dus heel weinig aan topsnelheid hebt en heel veel aan bochtensnelheid. En daarom wijst iedereen in de paddock nu al, met 2 vingers of met 10 vingers of zoveel je maar kan bedenken, naar Ferrari. Zeggen Ferrari is daar torenhoog favoriet. Ferrari heeft dit jaar een auto die heel goed is in bochtige secties, die heel goed is qua tractie. En daar hoopt Ferrari zelf ook op, wordt er al een heel klein beetje gefluisterd over een Ferrari 1-2'tje. Nou, dat moeten we zien, maar één ding weet ik wel, na vandaag kunnen ze hem wel heel goed gebruiken.
Ja, nou, als Ferrari de strategie een beetje op orde krijgt, dan moet het wel gaan lukken, maar dat gaan we volgende week wel zien. Ronald, thanks weer voor je uitgebreide analyse dit weekend. Komende donderdag zijn we met een nieuwe F1-update waar we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Hongarije. En dat gaat Leo niet doen. Iedereen weer dank voor het kijken en tot de volgende.